Goedemiddag allemaal. Als u, net als ik, uw Bijbel bij u heeft, dan wil ik u vragen om die met mij open te slaan. En dan wil ik met jullie gaan lezen wat ongebruikelijk misschien voor mij één vers deze keer. Maar dat is geen belofte. We zullen daarna nog heel veel andere versen gaan zien. Maar ik begin met één vers uit het gedeelte wat gaat over de geestelijke wapenrusting. En dat vinden we in Efeze, de brief van Paulus aan de gemeente in Efeze, in het zesde hoofdstuk. En dan lezen we met elkaar het zeventiende vers. En merendeel van de teksten die zullen ook geprojecteerd gaan worden. Maar laat dat niet gebruiken als een aanleiding om je Bijbel niet open te doen. En vooral niet vanmorgen als we het over het zwaard van de geest, over Gods woord zelf gaan hebben. Het is een beetje een laat oproep. Als je hem thuis hebt gelaten, zeg van ja, wat moet ik daar nou mee? Vers 17 van Efeze 6. Ik wil dat met jullie lezen. En dan wil ik graag ook nog de prediking ook opdragen in gebed. Vers 17. Daar schrijft de apostel Paulus. En ik neem even het begin. En dan sluit ik af met het laatste gedeelte. Dus ik neem niet alleen maar één vers, ik kort hem ook nog een beetje in. Hij schrijft daar en neem, broeders en zusters in Efeze, maar ook hier vanmorgen in Roermond, neem het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Dat is het gedeelte waar ik vanmorgen met jullie in de komende minuten bij stil wil staan. Ik wil heel graag de preek samen met jullie opdragen. Als jullie met mij willen bidden, ik wil jullie zo danken, Heere God, voor dit moment. Heer, voor het moment, Heer, dat we zo met uw woord mogen staan. Het woord wat u gegeven heeft, Heer. En ik ben ook mede door de liederen die we vanmorgen zo gezongen hebben, zo ontzettend van bewust, Heere God, dat hoe afhankelijk dat ik van u ben, als het uitkomt en aankomt op het uitspreken van woorden. Maar ook zoals wij hier vanmorgen zijn, Heer, bij het ontvangen daarvan en het horen en het luisteren. Heer, we hebben gezongen dat this is the air I breathe. Heer, u geeft ons adem. Heer, uw woord is daar duidelijk over. Elke ademtocht die wij inademen, die we ademen, die krijgen we van u. Heer, en als u niet wilt dat ik überhaupt begin aan de preek of dat ik het niet kan afmaken, en dat u mijn ademtocht stopt, Heer, dat is alles aan u. En misschien als we hier vanmorgen zitten, dat geldt voor ons hetzelfde. U heeft ons hier vanmorgen gebracht. Heer, en ook het woord is niet iets wat ik zelf, vanuit mijzelf komt, Heer. Ook dat moesten we eerst ontvangen van u. En u bent het, Heer, die met uw geest het vanmorgen wilt uitdelen. En ik sta hier vanmorgen, en ik heb dat vanmorgen eerder gebeden als een jongen, met een paar broden en een paar vissen. En ik heb iets voorbereid, ik heb iets meegebracht. Maar dat doet niks, Heere God, als u het niet neemt en het uitdeelt vanmorgen in ons midden. U bent de enige Heer die daar leven aan kunt geven. De woorden die ik heb opgeschreven, dat zijn dode woorden, Heere God. En ik wil u zo bidden dat u het neemt, dat u het plant. En dat we vanmorgen u mogen zien, Heere God. Iets van uw heerlijkheid, iets van die glorie waar we vanmorgen met elkaar over hebben gezongen. Heer, ik zit hier niet, ik sta hier vanmorgen niet. Heer, u heeft mijn volle aandacht. En dat wil ik u ook bidden voor ons als we hier zitten. De komende minuten, Heere God, is onze aandacht alleen voor u. En spreek hier aan ons midden. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Nou, het is al een hele tijd dat we met elkaar over dit onderwerp nadenken. Over de geestelijke wapenrusting. De 11e keer al, maar liefst. En vanmorgen staan we met elkaar stil bij het zesde onderdeel van de wapenrusting van God. Dus we hebben het gehad over de gordel. We hebben borsthanas is voorbij gekomen. Het schoeisel voor je voeten. Het schild. En de laatste keer de helm. En nu deze keer vraagt Paulus onze aandacht voor het zwaard. Het zwaard van de geest. En dan de volgende keer, dat zal ergens na de zomervakantie zijn, ergens in het najaar, dan zal ik de reeks met jullie afsluiten. Dus vanmorgen het zwaard van de geest, het zesde onderdeel. En toen ik daarover nadacht, dacht ik, er zijn eigenlijk twee manieren waarop je tot ontdekking kunt komen hoe dat je dit onderdeel van de wapenrusting, het zwaard van de geest, moet gebruiken. Dat kan op een directe manier, en dat zullen we ook zeker gaan doen, door het onderdeel zelf, net als zeg maar als je een gebruiksaanwijzing erop naslaat, dat je het onderdeel zelf gaat bestuderen. En dat is de directe manier, maar je kunt het ook op een indirecte manier doen. Want uiteindelijk gaat het om dat we een onderdeel van de wapenrusting hebben wat we kunnen gebruiken tegen de tegenstander. Dus de indirecte manier is dat je ook de tegenstander gaat bestuderen. En dat je kennis daarvan opdoet, dat je weet tegen wie dat je dat onderdeel moet gaan gebruiken. Dus een directe manier en een indirecte manier. En ik wil vanmorgen beginnen met dat laatste. Dus ik ga straks met jullie echt direct in op dat onderdeel zelf. Maar eerst meer over hoe de Satan, onze tegenstander, werkt. Want we moeten ons namelijk heel goed realiseren dat de aartsvijand van God, een gevallen engel, dat hij over bovennatuurlijke krachten beschikt. Hij kan jou bijvoorbeeld op het fysieke vlak of op het materiële vlak, kan hij je aanvallen. Hij kan je bijvoorbeeld je bezittingen afnemen. Hij kan je ziek maken. En zelfs, hij kan je doden. En toch, als we de Bijbel lezen, blijkt eruit dat dat niet zijn voornaamste werkwijze is. Waar het Satan alles om te doen is, is om Gods kinderen voor de eeuwigheid en iedereen die zeg maar door God uitverkoren is om voor de eeuwigheid verloren te laten gaan. En in die poging daartoe richtte Satan zich vooral op onze gedachtenwereld, op ons denken. En ik wil dat gaan duidelijk maken aan de hand van een aantal voorbeelden uit de Bijbel. En dan één passage waaruit dit meer dan welke andere dan ook heel duidelijk blijkt hoe dat de Satan werkt. En ik neem je mee naar Openbaringen, laatste boek in de Bijbel, hoofdstuk 12 en dan vanaf vers 9. En daar staat dan geschreven, en de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang. Nou, hier zie je doordat zeg maar Openbaringen 12 vers 9 hier naar Satan verwijst als slang, dan vraagt het ons de aandacht voor dat beeld wat wij uit Genesis, uit het eerste boek van de Bijbel kennen, waar we de Satan voor het eerst leren kennen als slang. En dat wijst ons, dat vraagt ons aandacht voor zijn karakter. Voor hoe hij werkt, hoe listig dat hij is. De slang is een van de listigste dieren onder de dieren, zoals God die gemaakt heeft. Zijn uiterst slinkse manier van werken. En die grote draak werd neergeworpen, zegt Openbaring 12, namelijk de oude slang die duivel genoemd wordt. Nou, wat hier in de grondtekst staat, wat hier vertaald is met duivel, daar vind je een woord dat kun je vertalen met lasteraar of kwaadspreker of ook wel leugenaar. Die duivel en Satan genoemd wordt. En voor Satan vind je in de grondtekst een woord dat kun je vertalen met tegen. Standaard. Dus Openbaringen 12 zegt hier de oude slang die leugenaar en tegenstander, duivel en Satan wordt genoemd, die de hele wereld misleidt. En dan in vers 10, de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God. Nou, ik zei al, hier zie je heel duidelijk waar het de duivel om te doen is. Om de mensheid, om de schepping, in vers 9, te misleiden. En dan in vers 10, aan te klagen voor God. Nou, laat dat eens op je inwerken. Stel nu dat het de duivel inderdaad zou lukken om jou voor God, voor de Allerhoogste, aan te klagen. Om je veroordeeld te krijgen voor een zonde die je hebt begaan die niet vergeven is. Wat dan? dan ben je voor eeuwig verloren. Dus hoe doet hij dat? Hoe gaat Satan nu te werk? Nou, dat zie je in Openbaringen 20, vers 8. Er staat dat hij, en dan gaat het over Satan, dat Satan zal uitgaan om de volken te misleiden. Dat zagen we net ook in Openbaringen 12. En dat is Satans voornaamste manier. Dat is hoe hij te werk gaat. Door leugens. Hij probeert je te beïnvloeden door leugens te vertellen. Door je te misleiden. Dus hij bereikt zijn doel niet in de eerste plaats door je ziek te maken. Of door je dat wat je het liefste hebt af te nemen. Of door je te... Maar zijn eerste methode is door jou voor te liegen. Door de waarheid te verdraaien. En Jezus noemde hem niet voor niks de vader van de leugen. Nou, waar liegt de Satan dan zo over? Dat is de voornaamste manier waarop hij werkt. Waar liegt hij dan zo over? Nou, hij verspreidt leugens over God. Leugens over het evangelie. En leugens over zonde. Dan zie je, als we met elkaar 2 Korinthe 4 vers 4 opslaan, zie je een heel duidelijk voorbeeld daarvan, hoe Satan te werk gaat. Daar schrijft hij in de volgende, in 2 Korinthe 4 vers 4, van hen, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw, en hier hebben we dus over Satan, dat Satan hun gedachten heeft verblind, zegt 2 Korinthe hier. Dus hier zie je heel duidelijk wat dat verdraaien van de waarheid door de Satan, wat dat met ons doet. Als Satan je misleidt, als hij de waarheid verdraait, dan word je gewoon blind voor, dan zie je de waarheid niet meer. En waarom? Opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Nou, waarom doet hij dat nou? Waarom, als het gaat over het evangelie, een van die onderwerpen waar Satan ons over probeert te misleiden, waarom verblindt hij ons en onze gedachten daarover? Nou, weet je waar het in het evangelie om gaat? Ik wil het best wel zo blijven staan hoor. Ja, dan mag je mee gaan luisteren. Dankjewel Robert. Weet je waar het in het evangelie om draait? Is dit. Jezus heeft voor onze zonde, voor jou en mijn zonde, de prijs betaald. En weet je, als dat echt waar is, dan heeft de Satan geen poot meer om op te staan. Dan valt er niets en niemand meer aan te klagen voor het aangezicht van God. En waren wij dan geen zondaars? Ja, wel. Maar dankzij God zijn onze zonden bedekt door het bloed van zijn eigen zoon, door Jezus. En alleen dat, die waarheid, ontneemt de Satan van elke mogelijkheid, van enige mogelijkheid waarop hij ons verloren zou kunnen laten gaan. En ja, dat laat onverlet dat hij jou in verdrukking kan brengen. Hij kan jou in situaties brengen en misschien zit je wel in zo'n situatie waarin je geen uitweg meer denkt te zien. En ja, hij kan je verleiden. Hij kan jou dingen laten doen die je eigenlijk niet wil doen. En hij kan je ziek maken. En zelfs zover dat hij je kan doden. Maar één ding niet. Satan kan jou nooit verloren laten gaan. Nooit. Dit gedeelte zegt duidelijk dat wij voor altijd, voor eeuwig, veilig zijn als Gods kinderen. In Gods soevereine genade. En dus de eerste les, het eerste wat we nu vanmorgen met elkaar gezien hebben, is dit. Als wij ons moeten bewapenen tegen Satan, dan is dit ons wapen tegen de vader van de leugen. De niet-leugen. Ons wapen vanmorgen tegen Satan is de niet-leugen, is de waarheid. En houd dit even vast in je geheugen. Want dit te weten, dit gaat ons helpen, nu we die stap gaan maken, nu we het onderdeel zelf
aan een, zeg maar, aan een onderzoek gaan onderwerpen. Dat we naar het zwaard zelf gaan kijken. Nou, we hebben nu 5 van de 6 onderdelen tot nu toe gehad. En de vraag die je zou kunnen stellen en afvragen is van... stel nu dat Paulus was gestopt naar 5 onderdelen. Wat zouden we dan hebben gemist? Wat voegt dat laatste, dat 6e onderdeel nu eigenlijk nog toe? Nou, dat helpt om even te gaan kijken naar waarin dat het zwaard van de geest zich onderscheidt van elk van die andere onderdelen. En het zwaard, ik heb het idee dat er iemand niet wil dat we hierover spreken, dat is prima. Het zwaard van de geest verschilt in tenminste de volgende opzichten van de andere onderdelen. Ten eerste, elk ander onderdeel wat wij met elkaar onder de loep hebben genomen, biedt bescherming voor het lichaam. Hetzij het lichaam als geheel, dan wel een onderdeel, een aspect van ons lichaam, een deel ervan. Maar dat gaat niet op voor het zwaard van de geest. En ik leg dat zo verder uit. Een tweede, een ander verschil is dat dit onderdeel op een andere manier verdedigend is dan dat we gezien hebben bij die andere onderdelen. Ja, dus het beschermt niet het lichaam of een deel ervan, 1. En het tweede is, het is verdedigend, maar dan net anders dan dat we bij die andere onderdelen hebben gezien. Het is verdedigend in die zin dat het zwaard houdt de tegenstander als geheel op afstand. In plaats van, zeg maar, als reactie op een bepaald aspect van zijn aanval. Of op een van zijn aanvalsmethoden. Bijvoorbeeld, we hebben bij gezien dat het borstharnas onze gevoelens beschermt. En op dezelfde manier beschermen de helm en de sandalen ieder op zich weer andere delen van ons lichaam. Namelijk de helm het hoofd en de sandalen de voeten. Maar het zwaard niet. Het zwaard beschermt niet een bepaald deel van het lichaam of bedekt het hele lichaam, zoals bijvoorbeeld het grote schild doet. Nee, het zwaard dat beschermt ons in die zin dat het de tegenstander, de vijand, zelf op afstand houdt, tegenhoudt. In plaats van dat het is een middel om, zeg maar, te reageren op een bepaalde actie of aanval van zijn kant. Maar er is nog meer, er is een derde, een heel belangrijk verschil. Namelijk dat je het zwaard van de geest, naast dat je het op een verdedigende manier kunt gebruiken, dat je, en dat is dus door de tegenstander op afstand te houden, dat je het ook op een aanvallende manier kunt gebruiken. Als je kijkt naar de wapenrusting van God, dan bevat het eigenlijk in letterlijke zin maar 1 wapen. Aanvallend, wapend in de zin van aanvallend. En dat is het zwaard van de geest. En dat laatste vooral maakt dat dit onderdeel uniek is van die andere 5 onderdelen. Geen enkel van die andere is aanvallend. Dus wat we gezien hebben is dat een zwaard, en dat is eigenlijk best wel mooi, een zwaard kent 2 kanten. Hè? Het kent ook 2 eigenschappen. Een verdedigende eigenschap, de tegenstander op afstand houden, komt niet dichtbij. En je kunt hem ook op afstand houden, aanvallen. Dus verdedigend als ook aanvallend kan worden gebruikt. Misschien is het je vanmorgen opgevallen, en zeker als je dat in, zeg maar, in de context van het hele gedeelte uit Efeze 6 bekijkt, dat Paulus op dit onderdeel heel zorgvuldig zijn woorden uitkiest. Zo zegt hij bijvoorbeeld dat wij het zwaard van de geest moeten nemen. Wat betekent dat het zwaard is dat de geest ons geeft of aangeeft. En dat niet alleen, hij voegt daar nog iets aan toe. En dat is ook weer eigenlijk best wel uniek als je dat vergelijkt met andere onderdelen. Hij zegt daarnaast, neem het zwaard van de geest. En zegt dan, hij legt het eigenlijk uit wat we daaronder moeten verstaan. Hij zegt, dat is Gods woord. En misschien heb je vanmorgen meegelezen en heb je een Nederlandse Bijbelvertaling, de NBV. En daar vind je dit hoofdstuk 6 vers 17 als volgt vertaald. Er staat, draag als zwaard de geest, dat wil zeggen Gods woorden. Ik zal nog even terughalen wat er in de Herziene Statenvertaling staat. Er staat, neem het zwaard van de geest. Dus je ziet wat er zeg maar anders is. NBV zegt neem als zwaard de geest. En de herziene statenvertaling zegt neem het zwaard van de geest. Dus het zwaard van, het van wordt vervangen en wordt in de herziene, in de Nederlandse Bijbelvertaling in de NBV als vervangen. Nou, ik zal heel eerlijk zeggen dat ik die vertaling, dat ik niet echt weet hoe ik daar iets mee moet. Ik heb geen idee wat dat betekent, draag als zwaard de geest. Ik denk, en ik ben teruggegaan naar de grondtekst, en als ik afga op wat er in de grondtekst staat, dat Paulus ons vanmorgen het volgende wil zeggen. Hij zegt tegen ons, neem het zwaard dat de geest je geeft, dat wil zeggen het woord van God. Of anders gezegd, en dit is letterlijk wat je in de grondtekst vindt, anders gezegd in mijn woorden, neem Gods woord, ons gegeven door de geest. Nou, ik wil aan de hand van de Bijbel laten zien hoe ik tot deze conclusie kom. Kijk om te beginnen eens, en dat is geweldig dat we dat voorbeeld hebben, hoe Jezus reageerde. En wat er gebeurde toen Jezus door de duivel in de woestijn werd verzocht gedurende een periode van 40 dagen en nachten. Om het even terug te halen, de Bijbel zegt dat Jezus ging om gedoopt te worden door Johannes de Doper in de Jordaan. En toen hij na gedoopt te zijn uit het water opkwam, dan lezen we daar dat de geest op hem neerdaalde in de vorm van een duif. En in Matteüs hoofdstuk 4, dan moeten we eens gaan kijken, opletten wat er dan gebeurt. En in vers 1 staat daar, Matteüs hoofdstuk 4 vers 1, daar schrijft Matteüs, toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn. Dus de geest gaf Jezus de opdracht om naar de woestijn te gaan, met het doel om daar verzocht te worden door de duivel. Nou, waar het mij vanmorgen om gaat, is om eens te kijken naar hoe Jezus dan vervolgens vervuld met de Heilige Geest, hoe hij die verleidingen van de duivel weerstond. Nou, als je dat thuis eens erop naslaat, in Matteüs hoofdstuk 4, dan zul je gaan zien dat Jezus elke keer dat Satan hem aanvalt, op dezelfde manier reageert en die aanval afslaat, namelijk door uit het woord van God te citeren. En dat is bijzonder. Jezus had ook woorden van God kunnen krijgen en dat kunnen uitspreken. Jezus als zoon van God, één met de Vader, één van de drie eenheid. Hij had op dat moment woorden van God kunnen krijgen om ze uit te spreken met dezelfde autoriteit. Maar dat zien we hem niet doen. Jezus, iedere keer, elke aanval slaat hij af door letterlijk het woord van God te nemen. En dat te gebruiken als tegenreactie op de aanval van de Satan. En het kan ook bijna niet anders dan dat Paulus dit in zijn achterhoofd moet hebben gehad. Dit voorval, als hij aan de gemeente in Efeze zegt dat zij zich moeten voorbereiden en het zwaard van de geest moeten nemen als onderdeel van de wapenrusting. Hetzelfde wapen dat Jezus gebruikte. Als Jezus dat wapen moet gebruiken, dan moeten wij dat ook gebruiken. En dat is wat Paulus hier zegt. Hetzelfde wapen gebruikt dat, het woord van God. Nou, vers 17 is een bijzondere. Het verschilt zich ook in andere opzichten van de andere verzen, dat Paulus ook uitlegt wat hij bedoelt. Dat hebben we eerder eigenlijk niet gezien. Paulus zegt, ik wil dat je het zwaard van de geest neemt. En dan zegt hij, dat is, en het, met andere woorden, namelijk het woord van God. Nou, waarom beschrijft Paulus de Bijbel, het woord van God, hier nu op deze manier? Hij had kunnen zeggen, neem het woord van God. En dan hadden we hier vanmorgen nog gestaan en hadden we het woord van God in handen gehad. Waarom stelt hij Gods woord voor als een zwaard dat door de geest wordt gegeven? Nou, ook hier wil ik een aantal teksten uit de Bijbel laten zien waaruit dat heel duidelijk blijkt. Ik neem je eerst mee naar 2 Timotheüs 3, vers 16. Ik weet niet of ik die hier op de sheet had. Nee, Ger schudt van nee. 2 Timotheus 3, vers 16, dat zegt, en is ook een bekend schriftgedeelte, dat heel de schrift door God is ingegeven. Of anders gezegd, alle geschriften, wat wij samen de Bijbel noemen, is door God geademd. En ik vond het heel mooi wat Boudewijn vanmorgen zei over nepnieuws, over fake nieuws. Dit feit dat het door God is ingegeven, verzekert er ons van dat het geen nepnieuws is. Want God is waarheid. Dat betekent dat zijn woorden waarheid zijn. En dat het woord van God, zoals wij dat vanmorgen hier bij ons hebben, dat we dat door God zelf, door God, de Heilige Geest, aan ons is gegeven. En neem ik je mee naar 2 Petrus. 2 Petrus, hoofdstuk 1, vanaf vers 19. En daar vinden we het volgende. Wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opengaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Petrus zegt hier met zoveel woorden dat de profetieën die we in het Oude Testament vinden, dat geen gedachtespinsels van die profeten zelf waren. Dat die profetieën niet iets waren wat zeg maar uit hun eigen gedachtenwereld, uit hun eigen brein voortkwam. Het waren niet hun ideeën die ze uitspraken. Nee, zegt Petrus verderop duidelijk, en dat lezen we hier ook in dit gedeelte. De profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens. Met andere woorden, wat hij zegt is, een mens is niet in staat om dit te produceren, om dit voort te brengen. Dus niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, meegevoerd, meegenomen, meegedragen door de Heilige Geest. En dus is er alle redenen voor Paulus in Efeze 6 vers 17, als hij het heeft over het woord van God, om het te beschrijven als het zwaard van de geest. Want hij, God de geest, heeft het gegeven. De geest, lezen we hier, gaf uitverkoren mensen de openbaring. Hij begeleidde hen bij het schrijven daarvan. Dus met andere woorden, heb je het over Gods woord, heb je het over de geest. Maar er is meer. Dit laat ons zien, zeg maar, dat de Heilige Geest de auteur was, de schrijver. De Heilige Geest is daarnaast ook de enige, zegt de Bijbel, die ons in staat stelt om dit woord, wat hij gegeven heeft, te begrijpen. De apostel Paulus is daar in 1 Korinthe 2 vers 12 heel duidelijk over. Hij schrijft daar in vers 12, en wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Paulus heeft hier in hetzelfde hoofdstuk, hoofdstuk 2 van 1 Korinthe, over dat toen Jezus in de wereld was, dat hij niet als zoon van God herkend werd door de vorsten van de wereld in die tijd. Dus toen Jezus in het vlees, als mens, op aarde rondliep, werd hij niet herkend als zoon van God. En dan zegt vers 8 van 1 Korinthe 2, immers, als zij, dus dan heeft hij het hier over die vorsten van de wereld, die, en dan heeft hij het hier over de wijsheid van God, als zij de wijsheid van God gekend hadden, met andere woorden, als ze Jezus gekend hadden als zoon van God, dan zouden ze de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Dus wat er voor nodig is om Jezus te herkennen en te erkennen als zoon van God, als de Here der heerlijkheid, zegt 1 Korinthe 2 vers 8, dan hebben wij dus die wijsheid van God nodig. En dat roept dan de vraag op, hoe is het überhaupt mogelijk dat er maar iemand is die in Jezus gelooft als zoon van God? Nou, dat zegt apostel Paulus een vers verder in vers 9. Daar zegt hij, aan ons echter heeft God het geopenbaard. Door wie? Door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen. Zelfs de diepte van God. En ik heb vanmorgen niet de tijd om op dit laatste door te gaan. Maar als ik je zou kunnen aanmoedigen om in je stille tijd, en misschien in de komende vakantie, om hierover na te denken en dit verder te onderzoeken. Wat dat betekent. Dat God de Geest, God de Vader, aan het onderzoeken is. De diepte van God. En wat dat betekent. Daar zit volgens mij een enorme rijkheid in besloten. Maar daar gaat het vanmorgen niet over. Vanmorgen is er één ding wat hier ons duidelijk wordt. Dat het de Heilige Geest is en de Heilige Geest alleen die ons in staat stelt het woord van God te begrijpen. En dan is er nog een derde aspect. Naast het geven, naast het helpen het te begrijpen, is het ook nog zo dat het alleen de Heilige Geest is die ons in staat stelt om naar dit woord te leven. Om het op de juiste manier te begrijpen. Als er één ding is wat je vanmorgen, wat ik graag zou willen dat je meeneemt, is dit. Dat het volledig het werk van de Heilige Geest, van God de Geest is. Hij geeft het woord. Hij openbaart het ons. En hij stelt ons in staat om het te gebruiken. Neem dit mee. Dat als je het hebt over de heilige geschriften. Over het woord van God. Dat hij altijd één op één. Altijd samengaat. Met de Heilige Geest. Altijd. Het is de Geest die het woord geeft. Het is de Geest die bij mij mijn hart opent. Om het te horen. Om het te begrijpen. Maar ook om het in mijn leven toe te passen. Zodat ik na die instellingen van God, gegeven in zijn woord, kan leven. Oké, terug naar ons Bijbelgedeelte. Terug naar Efeze 6, vers 17. Paulus die ons daar oproept om de zwaard van het geest, dat is het woord van God, op te nemen. En we hadden al gezien, en ik had er al genoemd, dat dat ook Jezus' reactie was toen hij werd verzocht door de duivel in de woestijn. In het Nieuwe Testament vinden we veel meer voorvallen waar Jezus werd verzocht. De Bijbel spreekt over een voorval waarin hij verzocht werd door een advocaat. Die Jezus probeerde op zijn woorden te vangen. Of er zijn voorvallen in de Bijbel genoemd waar farizeeërs met hun geleerdheid probeerden Jezus te vangen. Of dan een andere waar een groep Joden Jezus wilde stenigen op iets wat Jezus gezegd had. En iedere keer weer opnieuw zien we dat Jezus op exact dezelfde manier reageert. En Paulus zegt vanmorgen, als jij hier vanmorgen wilt stand houden, dan staat je maar één ding te doen. Neem, net als Jezus, het zwaard van de geest, het woord van God. En misschien zeg je, weet je, ik geloof eigenlijk niet alles wat er in het woord van God staat. Er staan dingen in die ik niet logisch vind, die ik niet begrijp. Misschien zeg je, weet je, ja, het is maar, tussen aanhalingstekens, geïnspireerd door de Heilige Geest. Met andere woorden, ik weet niet zeker of het wel echt voor de volle 100% het woord van God is. Nu, als jij zo iemand bent, als je niet voor de volle 100% ervan overtuigd bent, dat je niet voor de volle 100% vertrouwt op het woord van God. Als je niet zeker bent dat dit woord van God onfeilbaar is, dan ben je in gevaar. Dan ben je in groot gevaar. Dan heb je, als je dat zwaard opneemt, niet het woord van God in hand. Maar dan heb je jouw versie in de hand. En laat me dit zeggen, daar weet de duivel echt wel raad mee. Wat ook kan, is dat je iets gelooft, dat je iets voor waar houdt, puur en alleen, omdat het jou zo geleerd is. Zonder dat je ooit echt zelf de moeite hebt genomen om tijd te nemen, de Bijbel erop na te slaan, om te zien of het wel echt zo is zoals het jou verteld is. Of het wel echt zo geschreven staat in de Bijbel. En weet je, het probleem is, je bent niet de enige. En ik wil deze preek afsluiten door twee voorbeelden te geven. Vanmorgen gaat het over leugens, misleidingen. Twee voorbeelden te geven van leugens die door hele grote groepen christenen voor waar worden gehouden. De eerste leugen is er één waar steeds meer mensen in de jaren in zijn gaan geloven. Namelijk dat God mensen niet zal straffen, omdat hij een liefhebbende God is. Er wordt gezegd dat omdat God een liefhebbende God is, en als dat echt zo is, dat het dan ondenkbaar is dat God de hel heeft gemaakt. Dat het ondenkbaar is dat een liefhebbende God mensen zou straffen. En dan gaat het als dus en zegt van ja, oké, God was misschien zo in het Oude Testament. Je weet wel van gerechtigheid en van straffen, van oordeel. Maar, wordt dan gezegd, dat is allemaal nieuw, anders in het Nieuwe Testament. Nou, als er één ding is wat duidelijk wordt als je door de Bijbel leest, is dat God een God van oordeel is. Dat zien we al in het allereerste boek, in Genesis. Daar lezen we dat God, nadat hij de mens gemaakt heeft, dat hij naar de mens kijkt, naar de mensen die hij geschapen heeft. En er staat dat God keek naar de mensen die hij geschapen heeft en dat het hem bedroefde. Dat hij hen gemaakt had omdat ze zo slecht waren. En dan zien we dat God besluit om de aarde te overspoelen met water. En ieder te doden, iedereen behalve Noach en zijn familie. En kijk, soms als je de Bijbel leest en als kind heb je die verhalen ook vast en zeker gehoord, dan luisteren we vaak maar naar een deel ervan. Ik ga bijvoorbeeld vanuit dat je net als ik, toen ik opgroeide, dat je vast en zeker wel eens zo'n plaatje hebt gezien van Noach en zijn ark. En dan zie je zo'n prachtig, schattig plaatje. Dan zie je zeg maar zo'n plaatje waar de zon schijnt. Een paar giraffen met hun halzen, kop uit het raam steken van de ark. En Noach dan met zo'n vogeltje op zijn schouder. Maar wat we niet zien in die afbeelding, en daar ga ik vanuit, want anders is dat traumatisch voor je geweest. Die duizenden, miljoenen mensen die op dat moment zijn verdronken. En ik denk dat dat komt omdat we het niet fijn vinden om over Gods oordeel te hebben. Maar ik zeg je dit. De Bijbel maakt duidelijk dat God een God van oordeel is. En God bluft niet. Niet zoals ik dat soms doe als vader. En ik zeg tegen Bram, van Bram, ik tel tot drie. 1, 2. En dan denk ik van ja, maar zo is God niet. Als het volk een keer een gouden kalf maakt tot God, dan verzwelgt God ze. Dat zegt de Bijbel. De aarde opende zich. En de mensen, God dekt ze gewoon af. Hij vernietigt ze. En als je dat boek zo doorleest, hoofdstuk na hoofdstuk, dan ga je ontdekken dat God niet zo is als wij. Nee, de Bijbel is heel duidelijk. Openbaring hoofdstuk 20. Daar spreekt de Bijbel over het einde, over het laatste van de dingen. En daar in Openbaring hoofdstuk 20, daar gaat het over Satan. Het boek begint met Satan feitelijk. En het eindigt ermee. En in hoofdstuk 20 vers 10 daar staat, lees maar eens met mij mee. Hoofdstuk 10, heb ik dat geprojecteerd? Nee, sorry Ger. Daar staat, de duivel die hen misleid had, in de poel van zwavel en vuur werd gegooid. Waar ook het beest en de valse profeet zich bevinden. En ze zullen voor altijd dag en nacht gepijnigd worden. Dus de Bijbel zegt hier in Openbaring 20 dat er een poel van zwavel en vuur is. En dat op een dag de duivel zelf daarin geworpen zal worden. Om dag en nacht te worden gepijnigd. Voor eeuwig, voor altijd, zonder ophouden. Maar dan een paar versen verder. In vers 15, Openbaring 20 vers 15. Dan staat er als iemands naam niet in het boek van het leven gevonden wordt. Dat hij of zij ook in datzelfde poel geworpen zal worden. En weet je, misschien zit je hier vanmorgen en dan zeg je, nou, tot nu toe, geweldige preken. Maar dit punt, dat nu je het hier over hebt, over hel, dat is middeleeuws. Daar kan ik niet in geloven en daar wil ik niet in geloven. En begrijp me niet verkeerd, ik hou ook niet van dit soort gedeeltes, dit soort passages. En als ik eerlijk ben, dan zijn er best wel veel dingen in de Bijbel die ik niet fijn vind. En ik denk van, God, echt? Moest dat nou zo? Maar mijn regel is dit, als ik iets niet begrijp, als ik iets niet fijn vind met wat de Bijbel zegt, dan neem ik aan dat ik ongelijk heb en dat de Bijbel gelijk heeft. Als ik zoiets lees, dan zeg ik tegen Heere God, ik begrijp het niet. Maar ik geloof op uw woord, ook al zou ik het zelf zo niet bedacht hebben. Maar het is voor mij wel logisch. Ik zie de logica er wel van in. Weet je, God houdt van ons. Maar hij is tegelijkertijd op een volmaakte, in een volledig evenwicht, is hij op hetzelfde moment ook volmaakt rechtvaardig. Weet je, bij mij gaan die twee dingen niet samen. Ik kan niet tegelijkertijd volmaakt liefdevol zijn en volmaakt rechtvaardig. Kan ik niet. Kan ik gewoon niet. Maar God wel. En weet je, God is volmaakt liefde en hij is ook volmaakt rechtvaardig. Dat betekent dat hij het er gewoon niet bij kan laten zitten. Hij niet door niets te doen, dat kan niet. En dus is het voor mij logisch. Maar weet je wat ik niet logisch vind? Na al die jaren niet. Waar ik nog steeds helemaal niks begrijp. Romeinen hoofdstuk 5. Romeinen hoofdstuk 5 vers 8. Lees dat eens met mij mee. Daar staat. God echter bevestigt zijn liefde voor ons. Daarin dat Christus voor ons gestorven is. Ik stop hier. En ik had er eigenlijk moeten weglaten, zodat je niet had gezien wat er nog nakomt. Weet je, het gaat nog veel verder dan dat. Dat God zijn zoon geeft die voor mijn en jou en jullie zonde sterft. Maar het moment waarop, toen wij nog zondaars waren. God kijkt naar jou. En keek naar mij. Het is niet zo dat we tot inzicht waren gekomen. En zeiden van, oh God, we zien dat u vol liefde bent. En we zien dat we in zonde leven. En we hebben u nodig. Nee, God gaf dit aan jou en aan mij op het moment dat wij nog midden in die zonde stonden. En staan. God toont zijn liefde voor ons terwijl wij nog zondaars waren, zegt de Bijbel. Stierf Jezus voor ons. Nou, als je het vanmorgen hebt over iets wat je niet begrijpt, dit valt niet te begrijpen. Ik begrijp dat ik schuldig ben. Ik begrijp dat ik in opstand ben geweest en ben tegen God en dat ik straf verdiend heb. Maar wat ik niet begrijp, dat de Bijbel zegt dat God zijn liefde voor ons wilde tonen. Terwijl wij nog opstandig waren tegen God, zegt God, oké, ik ga in mijn liefde iets doen. Ik moet de zonde straffen, maar ik ben een liefhebbende God. En God kijkt naar ons vol van liefde, vol ontferming. En hij zegt, ik wil jullie niet straffen. En op dat moment geeft hij iemand die zonder zonde was, die onze zonde, jou en mijn zonde, op zich neemt, zodat wij gerechtigheid van God door hem kunnen vinden. En dat is de grootst denkbare daad van liefde. Tot slot een tweede leugen, die ook door heel veel christenen voor waar wordt gehouden. En dat is dit, dat als jij besluit om die Jezus te volgen, dan zijn er mensen die zeggen dat als je Jezus volgt, dat je geen problemen meer zult hebben. Je zult niet meer ziek worden, wordt er dan gezegd. Je zult geen pijn meer hebben. Je zult niet meer arm zijn. Nee, je zult rijk zijn. Je zult gezond zijn. Je zult alles hebben en ontvangen wat je op aarde maar wilt. En dat is een leugen. Want de Bijbel zegt precies het tegenovergestelde. Het zegt dat je leven zal juist moeilijker worden. 2 Korinthe 4 vers 8, daar zegt Paulus, we zullen in alles worden verdrukt. En weet je, het mooiste woord, weet je wat ik het mooiste woord vind in de Bijbel? Dat is het woordje maar. Voor mij is Gods woord, is terug te brengen tot één woord, dat is maar. God die ingreep. Paulus die hier namens door de Heilige Geest zegt, je zult verdrukt worden, maar niet in het nauw gebracht. We zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. Als je het hebt over leugens, over misleidingen. En ja, er zal een moment voor komen, zegt Paulus. Je zult vertwijfeld staan. En niet weten wat je moet doen. Maar die belofte is daar, dat als je vasthoudt aan het woord van God, je zult niet vertwijfeld zijn. Je zult worden vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet te gronden gericht. En hoeveel mensen zijn er niet die in de kerk opgegroeid zijn en die de leugen is verteld. Ach, volg gewoon Jezus en alles zal goed komen in je leven. Nou weet je, als er dan die pijn komt, als dan die verdrukking komt, als die moeite komt, als er mensen in een omgeving wegvallen, ziek worden, dan gaan ze naar God toe en dan beklagen ze zich bij God. En zeg maar, ik dacht dat u mij beloofd had dat. En nu sta ik hier alleen. Nu sta ik hier in al mijn ellende. Het is een leugen. Dat is niet wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt dat als jij een leven wilt leven, dat God welgevallig is, dan zul je vervolgd worden. Het zal moeilijk worden, maar één ding is zeker. Maar het is de moeite waard. Moeilijk, maar de moeite waard. En de vraag voor morgen is, ben jij klaar om Jezus te volgen? Ook als het moeilijk wordt. Ook als de geestelijke strijd daar is. En als dat zo is, dan zegt Paulus vanmorgen tegen je, neem op dat moment, neem dan het woord van God, het zwaard van de geest. Het woord van God dat hij ons gegeven heeft, dat hij ons uitlegt. En waarin hij je helpt om te leven naar de instellingen van God. En houd dan stand. Houd hier vast aan. Ga niet mee met de leugen. Laat je niet misleiden. Men zegt tegen Satan, maar God zegt in zijn woord. Het zal moeilijk worden. Maar het is de moeite waard. Zullen we een moment nemen van dat we stil zijn voor het aangezicht van God? Toen u Heer Jezus naar de hemel ging, zei u tegen de discipelen dat u ons een trooster zou geven. Een trooster zou sturen, de Heilige Geest. En de Bijbel zegt dat het beter voor ons is. Beter voor ons zou zijn. Beter in die zin dat we beter af waren met de Geest in plaats van met Jezus nog steeds dicht bij ons. En Heere God, ik wil u bidden, Heer, dat we dat echt mogen gaan ontdekken. Dat dat in ons leven echt een waarheid mag gaan worden. Dat we zien dat het beter is. Beter, Jezus, Heere Jezus, dat u bij de Vader bent. Dat u zit aan de rechterhand van de Vader op de troon. Waar u voor ons bidt en pleit. En dat we tegelijkertijd de Heilige Geest in ons mogen hebben. En dat hij degene is die ons uw woord geeft. En we hebben uw woord vanmorgen in ons midden. Uw kostbaar, dierbaar woord. Dat hij het degene is die het ons uitlegt. O Heer, leg ons uw woorden uit. Dat we meer en meer van uw glorie mogen zien. Van hoe groot dat u bent. Dat we mogen ons zien van Jezus, uw Zoon. Godzoon. van het evangelie. O Heer, maak toch dat de rijkdom, de diepte van het evangelie, dat we dat in het diepste van ons mogen beseffen wat dat is. Welke rijkdom dat daarin zit. En o, als het over de zonde gaat, Heere God, maak toch dat we echt een afschuw ervan hebben. Dat we niet meer die verlangen naar zaken waar Jezus als Godzoon voor gestorven is, voor heeft moeten lijden. En dat wil ik u bidden, Heilige Geest, dat u dat zo in ons leven wil doen. En maak onze knieën sterk. Dat we ook echt in staat zullen zijn om daarna te leven. En dat we zo weerstand mogen houden, Heere God, en dat we u in ons leven mogen verheerlijken. Heer, dat is ons verlangen, dat is ons doel. En daar hebben we u zo voor nodig. Dat danken we u voor en dat bidden we u. In Jezus' naam. Amen.